Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Wil je voorspellingen luisteren?
Yo. We beginnen bij de eerste voorspelling.
Nou.
Verwacht dat, Zelensky.
Het grote thema van 2022 wordt toch vooral de...
We gaan horen wat je daarover hebt gezegd.
Vast niks, niet veel goed.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is de nabespreking 2022. Dat is een podcast waarin we met specialisten van de Volkskrant gaan terugkijken op het afgelopen jaar. Dat doen we aan de hand van voorspellingen die ze eerder hebben gedaan. We gaan kijken of die voorspellingen zijn uitgekomen. Waarom niet? Vandaag gaan we praten met onze economische redacteur Peter de Waard. Schrijft al sinds eind jaren 70 over de economie, heeft al vele crisis meegemaakt en kan daardoor de huidige crisis ook goed duiden. Welkom Peter.
Ja, goedemiddag.
Het is bij het moment van opnemen donderdag 15 december en vanmiddag komen de centrale banken bijeen om te beslissen over een nieuwe renteverhoging. Peter, jouw voorspellingen waren van maart, dus dat was na het begin van de oorlog. Daar hebben we je natuurlijk wel een beetje mee geholpen, want als je ze in januari had moeten doen, denk ik, was geen enkele voorspelling uitgekomen. We gaan naar jouw eerste voorspelling luisteren.
Ja, het is natuurlijk altijd twijfelachtig of de sancties er eind dit jaar nog zijn, want op een gegeven moment houdt niemand dat vol. Dus Rusland zou dan zo verarmen dat het een probleem wordt en ook een gevaar zou worden. Dus voor andere landen, want ze hebben natuurlijk nog wel atoomwapens. En ook veel westerse landen zullen natuurlijk gaan klagen. Want natuurlijk krijg je een populistische beweging. Die wordt versterkt door deze ontwikkelingen. Hè, al zeker natuurlijk door het vluchtelingenvraagstuk. En de andere is natuurlijk de ondergraving van de koopkracht. Als een heel groot deel van natuurlijk de lagere betaalden hierdoor ontzettend achteruit gaat, dan krijgen ze ook een groot probleem.
Nou Peter, het is wat minder dramatisch geworden dan je had voorspeld.
Nou, met de koopkracht wel. Natuurlijk, wat ik wel onderschat heb, is natuurlijk de hardnekkigheid van de sancties. Mm-hmm. Blijkt hieruit dat die toch eind dit jaar nog allemaal zijn en die nog steeds eigenlijk verscherpt worden tegenover Rusland. Dus ja, ik denk dat ik daar wel niet zo goed op zat.
Nee, nou ja, je redenering is heel goed te volgen. Je zegt, ik verwacht grote maatschappelijke onrust. Ja. Mensen zien hun koopkracht dalen. De vluchtelingen die hiernaar komen. Je had meer maatschappelijke onrust verwacht eigenlijk. En daardoor was je analyse dan... komt er enorme politieke druk om toch tot een soort vrede met Rusland te komen en misschien ook die sancties af te bouwen. Maar die maatschappelijke onrust is eigenlijk kleiner gebleken dan we hadden gedacht. En komt dat niet vooral omdat de overheid wederom zo enorm royaal te hulp is gekomen?
Dat heeft zeker een rol gespeeld natuurlijk op dit moment. Je probeert men op allerlei manieren, dus door steunverlening, door het proberen de rente niet al te veel te laten stijgen, toeslagen op de energie, heeft men allemaal geprobeerd om toch de effecten voor de koopkracht te beperken. En ja, we gaan de AOW gaat natuurlijk per 1 januari met 10% omhoog, dat is een goede toezegging. De pensioenen gaan onverwachts weer beter, ondanks het feit dat de pensioenfondsen natuurlijk dit jaar heel slecht gepresteerd hebben door de daling van de beurzen. Maar de pensioenen kunnen door de rentestand kunnen ze omhoog. En dat heeft natuurlijk veel onvrede weggenomen. Want ik denk dat met name de onvrede was bij de ouderen. Die zijn toch de sterkste politieke lobby op dit moment. Veel sterker dan de jongeren.
Ja, en tegelijkertijd, jij noemde ook in je analyse dat toen waren we nog ook echt bang voor de atoombom van Poetin. En ook de macht van Poetin. En jij dacht van ja, uiteindelijk zal die angst er toch toe leiden dat we er minder hard in vliegen. Wat eigenlijk toch wel verrassend is dat Poetin toch minder sterk is dan we hadden gedacht. Oekraïne veel sterker, ook door de wapensteun die wij leveren. Dus dat is denk ik ook iets wat we totaal anders hadden ingeschat in maart.
Ja, ik die politieke analyse die is niet helemaal juist natuurlijk. Poetin staat zwakker in zijn eigen land dan we gedacht hadden. Ja, en ik denk dat ook iedereen de angst voor atoomoorlogen, dat is er op dit moment ook niet echt. Poetin heeft wel een paar keer gedreigd. Hij heeft dat woord ook wel genoemd, hè, dat je desnoods bereid zou zijn dat in te zetten. Maar ja, Ben denkt toch, Poetin gaat niet zo ver, want dan wordt het zo verschrikkelijk dat ja, hij is wel gek, maar niet zo gek dat hij de hele wereldbevolking wil gaan vernietigen.
Ja, goed. Jij, ik wil met je naar de rente. Je voorspelde dat de rente wel wat omhoog zou gaan, maar niet heel veel. Is dat voor je gevoel helemaal uitgekomen?
Ja, ik had natuurlijk op dat moment in maart nog niet een idee dat inflatie helemaal zou oplopen. Tot in Nederland is het een keer 14% geweest op jaarbasis. Een van de allerhoogste in de wereld. Dat zo enorm zou zijn. Maar ja, ik vind dat de rente in Europa is natuurlijk nog niet zo verschrikkelijk veel verhoogd. Die is dan van 0 naar 2% gegaan. Maar in de Verenigde Staten is het nu bijna al 5%.
Ja.
Ja, dus dat scheelt wel een hele slok op een borrel. Wat hier gebeurt. En dat heeft natuurlijk te maken met natuurlijk dat heel veel landen in de muntunie, ja, die hebben enorme schulden en die kunnen dat tegen een hoge rente amper meer financieren. Dan zeggen de crediteuren, nee, we gaan er niet meer op in.
Ja, maar eigenlijk is het ook dankzij die hoge rente dat misschien de maatschappelijke onrust beperkt is gebleven. Want daardoor konden de pensioenen ineens heel fors omhoog. Want die zijn echt tot 15% omhoog gegaan.
Bij sommige pensioenfondsen wel. Dus bij bijna alle pensioenfondsen zijn de pensioenen omhoog gegaan. En bij sommigen gaat het echt om 15-20%. Nadat ze jaren niet hebben kunnen verhogen. Hè? Dus dat denkt iedereen van die ouder is. Nou ja, ik ga er toch wel altijd op vooruit. Hoewel de effect voor de koopkracht natuurlijk altijd nog weer twijfelachtig blijft. Want ja, de inflatie is natuurlijk ook enorm.
Ja.
Dus dit is eigenlijk meer een compensatie. Voor de inflatie, gestegen inflatie. Dat je er echt in koopkracht op vooruit gaan, dat zullen de ouderen ook niet merken.
Nee, maar hoe verklaar je dan toch dat die maatschappelijke onrust beperkt blijft? Want de rijen bij de voedselbank worden langer. Koopkracht is uitgehold, is maar zeer beperkt loonsverhoging. Hè? De vakbonden slagen er toch vooralsnog niet echt in om enorm hoge loonsverhogingen uit te onderhandelen. Waarom blijft die maatschappij? In Engeland hebben we al wel de winter of discontent, hè, met heel veel stakingen. Waarom gebeurt dat in Nederland niet?
Nou, ik kom net uit Engeland en het valt al mee om met die winter of discontent. Dat reist er nog heel vlot.
Okay.
Dus ja, ik denk, en de vuilnis ligt niet opgestapeld zoals in de winter van 1979, de echte winter of discontent.
Mm-hmm.
Dus het is vooral op dit moment natuurlijk een probleem bij het openbaar vervoer in Engeland. En de rest staakt nog niet echt. Er wordt gesproken over stakingen, maar het openbaar vervoer is erg lastig. Met name in de winter natuurlijk, want ze hier in die koude stationnetjes, dus er wordt er veel geklaagd. Maar het echte winter of discontent kan ik in Engeland ook niet zien. Het is niet zo dat de vakbonden nou massaal overal het werk tegen.
Hoe verklaar je die gelatenheid? Dus
die gelatenheid, ja, dat is eigenlijk een langzamere ontwikkeling. Kijk, in Engeland, net als in Nederland, is de organisatiegraad bij de vakbonden enorm afgenomen. En dat betekent dat de vakbonden eigenlijk niet echt een vuist kunnen maken. Die kunnen niet een hele maatschappij weer stilleggen. Dan is er natuurlijk toch ook gauw de onvrede als je het openbaar vervoer staak of in de ziekenhuizen, dat zijn waar de lonen het meest zijn achtergebleven. Ja, dat zijn zeer impopulaire dingen om daar te gaan staken. Ook in het onderwijs. Kijk, in het onderwijs is natuurlijk ook het lonen heel achtergebleven. Er zijn ook enorme tekorten. Maar ja, men zegt toch van, als je met het onderwijs gaat staken, dan zitten we allemaal met die kinderen thuis. Waar moeten we mee toe?
Ja.
Dus ja, dat kan we bijna niet maken.
Maar dat is eigenlijk dus heel tragisch. Dus waar de lonen achterblijven, daar is het moeilijkst om te staken.
Ja, daar is het moeilijkst om te staken op dit moment. Ja,
hoe gaat dat dan verder? Want die onvrede moet toch...
Ja, dan moet ik weer een voorspelling doen. Dat is altijd gevaarlijk.
Oh, ja.
maar ik zal het proberen te... ik denk toch dat op een gegeven moment dat de vakbonden nog niet echt een vuist kunnen maken. Er zijn wel natuurlijk op een gegeven moment de maatschappelijke ontwikkelingen dat er zulke enorme tekorten komen, dat je eigenlijk alleen via immigratie deze tekorten kan wegwerken. Hè? Met name in de zorg. En ook met name in de bouw, hè? Dat zijn andere dingen, installatie, de monteurs, dat kan je nog allemaal erg van buiten halen. Wat veel moeilijker is natuurlijk in het onderwijs. Ja. Hoe ga je dat oplossen? Dat weet eigenlijk nog niemand. Dus ik denk dat daar op een gegeven moment wel de lonen omhoog zullen moeten.
Okay, goed. En de populistische partijen, hebben die nog zoveel de wind in de zeilen gekregen als jij had verwacht? Of is dat toch meegevallen?
Ja, we zullen, ik ben benieuwd wat er gebeurt bij de verkiezingen natuurlijk in maart. Wat er dan gebeurt. Maar op dit moment denk ik dat ze heel sterk zijn. Als je ziet wat de huidige coalitie nog overhoudt. Als je gewoon de fatsoenlijke partijen noemen. Hè, dat is tussen aanhalingstekens dan. Hè, die meestal regeren. Hè, de PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en de christelijke splinters. Die hebben samen geen meerderheid meer. Nee. Dus je bent afhankelijk natuurlijk direct van een extreem linkse of rechtse partij, dus van de FSP of van de PVV of Ja 21 of van Volt. Maar het zijn van die partijen die natuurlijk die of nieuwkomers zijn of aan een van de vleugels zitten.
Ja, goed, we gaan naar een instantie die niet democratisch gekozen wordt, maar wel enorm veel invloed op ons dagelijks leven heeft, de Europese Centrale Bank. Laten we luisteren wat je daarover hebt gezegd.
Het probleem is natuurlijk dat de Europese Centrale Bank, hè, die moet zorgen voor prijsstabiliteit. Die heeft gezegd, er mag niet meer inflatie komen dan 2%. En anders gaan we de rente verhogen. Maar omdat we zo diep in de schulden zijn, kan de Europese Centrale Bank eigenlijk niet die rente verhogen. Dus de huidige rente van 0 en of 1 of 2%, dat is natuurlijk zo belangrijk, met name voor de zuidelijke lidstaten met hun enorme schulden. Dus je kan de inflatie eigenlijk niet tegengaan via een renteverhoging. Dus ja, dan zit je weer met die twee opties. Wat ga je met de euro doen? Ga je uit elkaar of ga je het helemaal integreren? Ik zie eerder een Europese integratie, een verdere integratie, dan dat de euro wordt opgeblazen.
Goed, Peter, de rente is wel verhoogd door de ECB.
Ja, tot 2%. Hè? Dus dat hield ik al een beetje rekening mee in dit fragment.
Want dat is eigenlijk bij zo'n hoge inflatie zou je eigenlijk de rente veel meer moeten verhogen.
Eigenlijk zou je de rente veel meer moeten verhogen. Net zoals als je 14% inflatie hebt of 10% inflatie. Dan is een rente van 2% is nog niks. Ja. Dan gaat die vanmiddag waarschijnlijk wel weer met 2,5. Dus dan is het nog iets meer. Maar daarna houdt het misschien ook wel op. Ja. Dus dan willen ze toch de rente niet hoger doen. De oplossing die is gevonden is toch die verdere integratie. Dat is dit jaar wel gebleken. Dus de Europese, de EU...
Maar wacht even, Peter. Dus je verhoogt de rente. Dat is altijd gevaarlijk voor de zuidelijke lidstaten. Ja. Want daar gaat de rente dan altijd harder omhoog dan in het noorden. Dus het verschil tussen noord en zuid wordt weer groter.
Wordt weer groter.
Waardoor zuidelijke lidstaten in de problemen dreigen te komen. Dat kun je oplossen door gezamenlijk geld te lenen.
Dat is de oplossing dan, dat we gezamenlijk als EU geld gaan lenen. Dan hoeft Italië voor bepaalde projecten, grote investeringen in infrastructuur, dan hoeven ze niet meer te gaan lenen. En als de financiële markten Italië niet meer vertrouwen, ja dan zou je op een gegeven moment zou Italië een hoge rente moeten bieden van 6-7%. Hè? Dat gebeurde in 2012 is dat gebeurd. Ja, toen kwam er natuurlijk een acute crisis die de ECB heeft opgelost door heel veel obligaties van Italië en Griekenland en andere zwakke Europese landen op te kopen. Ja, dat zou nu ook weer kunnen. Maar,
even voor mijn begrip. De rente die Italië nu betaalt, hoe hoog ligt die ongeveer?
Die ligt nou ongeveer op 2,5%. 3% denk ik ongeveer. Een procent hoger dan wat Nederland en Duitsland betalen.
Maar hij gaat nog niet echt fors omhoog, omdat iedereen wel het idee heeft, op het moment dat hij echt hoog wordt, komt de ECB weer te hulp.
Ja, dan komt de ECB weer te hulp. Dus die hebben wel gezegd, we willen niet natuurlijk dat Italië in grote problemen komt. De EU-landen, dat moet toch een beetje allemaal in evenwicht blijven. Ja. En die moeten zichzelf kunnen financieren. Dat is de ene waarop ze naar gokt. En de andere kant is natuurlijk, heeft de ECB ook een deel van de verantwoordelijkheid gelegd bij Brussel. Ja. Dus bij de EU. Ja, ga maar gezamenlijk lenen. Dat is het belangrijke. Dat is op dit moment het geval. Van de week heeft nog...
Dat is bij corona begonnen. Hè? Dat ze voor het eerst zeiden, we gaan die coronasteun, daar gaan we als EU gaan we gezamenlijk geld lenen. Ja. En dat gaan we dan vervolgens onder de lidstaten verdelen. En toen was Nederland al bang van, oh, dit zet de deur open naar ook toekomstige EU-obligaties. En dat is eigenlijk nu gaande.
Dat is op dit moment gaande. En van de week is er een belangrijke uitspraak geweest van het opperste gerechtshof in Duitsland, dat in Karlsruhe is gevestigd. En die heeft gezegd van dat het ook mag. Dus Duitsland, dat was natuurlijk, dat is toch de belangrijkste hoeksteen van deze EU en van deze financierbaarheid. Die heeft de gelegenheid om dit toe te staan. En Frankrijk wil het heel graag. Nou, als de as Berlijn-Parijs dit wil, dan wordt het meestal ook doorgezet.
Maar dan is Nederland nog de enige die een beetje loopt te sputteren.
Ja, Nederland, Estland, Finland. Hè. Er zijn wel meer andere landen die daar conservatief over zijn, die dat niet helemaal graag willen.
Ja.
Maar ik denk dat die op een gegeven moment overstag gaan. Het gaat natuurlijk niet meteen. dat alles wordt gefinancierd vanuit de EU-pot. Maar dat die ene lening, die beperkt zou blijven tot corona, dat die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt voor militaire steun aan de Oekraïne. Of voor het, het aanleg van vliegvelden of wegen of het opbrengen van vluchtelingen.
Dus dat zal langzaam uitdijen.
Dus het... Dus die verdere integratie is op dit moment financieel gezien tenminste gaande.
Ja.
En dat is ook een politieke integratie. Ja, omdat je natuurlijk dan samen een financieringsbeleid voert.
En dan wordt Ursula von der Leyen steeds meer ook onze president.
Nou, dat zie je ook. Ik zie dat de voorzitters van de Europese Commissie dit jaar... Ja, die worden toch hele belangrijke personen. Dat zie je ook. Die zijn veel meer op de televisie. Ja, toch wel net zoveel als Scholz of Macron.
En die worden gewoon machtiger, ze eigenlijk eigen geld te besteden hebben.
Ja, die zeker. En de lastpak. Engeland is er natuurlijk uit, want dat is altijd een lastpak. Die wilde niks. Nou ja, die is eruit. Dus daar hebben ze ook niet zoveel last van. En de rest loopt wel mee.
Ja.
Dus...
Ik wil nog heel even naar die rente. Die is dus na vanmiddag waarschijnlijk 2,5 of 2, 3,25%.
Ja.
Waarom kan Amerika de rente wel veel sneller en forser verhogen? Dus de inflatie is daar volgens mij lager zelfs. Dan, in ieder geval lager dan in Nederland, maar volgens mij ook lager dan het Europese gemiddelde. Waarom gaat in Amerika die rente wel veel harder omhoog?
Ja, omdat de Fed natuurlijk... die is natuurlijk niet afhankelijk van de staten. Hè? Er zijn 12 centrale banken in de VS. Maar die zitten allemaal op één lijn. Dus die hebben dezelfde financierbaarheid. Het is een federale overheid. Dat is er in Europa niet. Dus er zijn allemaal mensen die tegen stribbelen. Hè? De mensen natuurlijk al Duitsland. Die zouden graag die rente ook veel meer verhogen. Want die zijn altijd ontzettend bang voor inflatie. Maar ja, die stuiten dan op het... op de weerstand vanuit natuurlijk de Europese Centrale Bank zelf, waar veel zuiderlingen in zitten, en van de zuidelijke lidstaten. En die zijn in de meerderheid. En het is een meerderheidsbesluit.
Ja, maar dan worden we gegijzeld door de zuidelijke lidstaten, omdat die altijd eigenlijk de meerderheid der stemmen hebben.
Ja, nou, een beetje wel natuurlijk. Die hebben de meerderheid van de stemmen. Ja, we kunnen natuurlijk zeggen van het is onacceptabel en we gaan eruit desnoods. En dan kan je natuurlijk wel dreigen, maar voor de rest heb je natuurlijk weinig mogelijkheden om iets aan te doen.
Maar heb je het gevoel dat renteverhogingen helpen tegen de inflatie die we nu hebben? Want de wetenschap zegt, hè, rente gaat omhoog, mensen gaan minder lenen, geldhoeveelheid stijgt minder snel, waardoor de prijzen minder hard stijgen. Dat is de theorie, denk ik ongeveer. Ja. Werkt dat mechanisme nu ook of zien we een ander type inflatie? Want het wordt vooral veroorzaakt door grondstoffen schaarste, denk ik.
Ja, niet door de loon- en prijsspiraal, maar vooral door grondstoffen schaarste en vooral de energieprijzen. Ja, en die zijn op dit moment eigenlijk al aan het dalen. Hè? Want in Amerika is de inflatie nu gedaald naar 7,1%. Dus we weten natuurlijk niet volgend jaar wat er precies gaat gebeuren met de energieprijzen. Dat hangt natuurlijk van ook weer het sanctiebeleid af. Mm-hmm. Dat is de ene kant. En de andere kant natuurlijk het OPEC-beleid. Wat gaat de OPEC doen?
Ja.
Dat is het,
maar is dat niet veel belangrijker dan die rente? Heb jij het gevoel dat die rente geholpen heeft om de inflatie naar beneden te krijgen?
Nee, dat geloof ik eigenlijk niet. Nee, ik geloof het niet. Het heeft natuurlijk wel een beetje de huizenmarkt, die enorme assetprijsinflatie op de aandelenmarkt en de huizenmarkt, die is wel meer gaan liggen.
Ja, dus de rente heeft wel heel grote invloed op de waarde van onze assets. Het was het goede Nederlandse woord.
Bezittingen van onze...
Maar eigenlijk voor de huistuin- en keukeninflatie, gewoon de prijs van onze boodschappen, heeft die rente betrekkelijk weinig effect. Want dan gaat het meer om de prijs van grondstoffen. Zijn daar tekorten?
Ja.
Wat doen speculanten precies op die markt?
Nou ja, wat ook een hele grote rol heeft gespeeld natuurlijk, is China. Dus als de economie van China heel krachtig was aangetrokken, dat China weer groeicijfers haalde van 10-11%, dan zou de vraag naar grondstoffen veel sneller zijn gestegen. En ook de vraag naar energie. Dat is niet gebeurd. China zit zelf met hele lage groeicijfers, als gevolg natuurlijk van de lockdowns die daar nog steeds zijn. En vaak is natuurlijk voor de grondstoffenprijs voor een heel groot deel bepaald door natuurlijk de vraag uit China, de grootste industrienatie in de wereld.
Maar zijn we er dan een beetje gered doordat China het niet zo goed doet? Want anders waren die prijzen van grondstoffen nog veel meer de lucht
in geschoten. Ja, ik denk dat er zeker dat we daardoor een beetje gered zijn. Niet wat betreft economische groei, want het is lekker als China natuurlijk als motor van de wereldeconomie wel functioneert.
Ja.
Maar we zijn wel gered in het feit van inflatie. Dat daardoor de grondstoffen niet zoveel zijn gestegen als misschien begin dit jaar was verwacht. Want we hadden gedacht dat de Chinese economie, als het pandemie verdwijnt, veel sneller die groei zou oppakken.
Ja. En er is iets heel verraderlijks aan die inflatiecijfers. Hè? In de eerste plaats omdat het wordt vooral gedreven door de hoge energieprijs.
Ja.
Nou, en heel veel mensen die hadden nog een langer lopend contract, dus die betaalden die prijs helemaal niet.
Nee.
Dus voor een deel van Nederland lag de inflatie in werkelijkheid veel lager.
Ja.
Maar er is nog iets ingewikkelds, vind ik altijd, bij die inflatie. Want hij wordt altijd jaar op jaar gemeten.
Ja.
Volgens mij zijn ongeveer in november vorig jaar begonnen de prijs te stijgen.
Klopt.
Dus je hebt dan heel lang zit je op die hoge inflatie. Maar inmiddels bereiken we het moment dat een jaar geleden we al de prijzen al heel ver gestegen waren. Dus dat...
Ja, nu vlooit het er een beetje uit, hè? Dat is op dit moment het geval.
Dus de inflatie neemt af?
De inflatie neemt af op jaarbasis. Want in november vorig jaar waren de prijzen al met 8% gestegen. Nou zitten we in november dit jaar. Ja, dan is het ineens, als er dan weer 2% bij komt, dan is het er zijn 12%. Dan is het maar eigenlijk vergeleken met een jaar geleden, is het maar 4%.
Maar verwacht jij ook deflatie op een gegeven moment als die energieprijzen weer even... Want die zijn toch ook wel minder hoog dan deze zomer?
Ja, maar er zijn ook andere dingen natuurlijk die weer een rol spelen. Zoals bijvoorbeeld de duurzaamheid.
Ja.
Dus ik verwacht eigenlijk geen deflatie meer op korte termijn.
Wat bedoel je met de duurzaamheid?
Nou ja, dat heel veel dingen natuurlijk toch voedingsmiddelen, ook energie. Dus door het men probeert toch die hogere prijzen wat te handhaven. Om te zeggen van we moeten wel overschakelen de energietransitie. Ja. Moeten we aantrekkelijk maken. Ja. Dus als iedereen niet meer gaat isoleren en als we het niet meer wind en zonne rendabel maken, dat vinden men ook niet goed. Dus iedereen die nou in wind- en zonne-energie investeert, die moet ook een rendement kunnen maken.
Maar zeg je nou eigenlijk dat de politiek die prijs misschien wel hoog wil houden?
Ja, die wil het wel iets hoger. Die wil het zeker iets hoger houden. Ik denk niet dat we terugkeren weer naar een benzineprijs van 1,50.
Oké, nou, mooi is dat. Goed, we gaan naar je noemde het zelf al, de huizenprijzen. Laten we eens luisteren wat je daarover hebt voorspeld.
Ik denk dat dit het eerste jaar wordt dat de huizenprijzen iets gaan dalen. Dus dat het toch, ik heb dat misschien in het verleden ook wel eens gezegd, en dat bleek het toch te stijgen. Maar ik denk dat het nu wel iets gaat dalen, omdat de inflatie zo hoog is. En dat er op een gegeven moment toch mensen toch wat somberder worden en niet zo snel zich op de woningmarkt worden begeven.
Nou, Peter, daar had je gelijk in. Maar is het vooral vanwege somberheid of is het gewoon door de hogere rente waardoor mensen minder te besteden hebben, minder dure huizen kunnen kopen?
Ik denk beide. Dat is zeker ook de somberheid speelt ook een rol. Want je wil natuurlijk, als jij denkt van volgend jaar gaan ze toch weer stijgen, dus dan koop ik nu. Dat maakt het me allemaal niet zoveel uit. Nu is de rente ook nog wel iets lager, hè? Direct gaat die nog veel verder omhoog. Dus dan pak ik nu nog snel eventjes de kans om een huis te kopen.
Ja.
Maar dat zie je niet. Dus mensen zijn somberder over de prijsontwikkeling van hun huis op langere termijn.
Ja, heeft het kabinet ook nog besloten om de jubelton, zoals die heet,
af te schaffen. Ja, dat speelt ook een beetje een rol mee. Dat is met name voor de starters natuurlijk heel vervelend. Dus de kabinet wilde eigenlijk al die huizenprijsstijgingen natuurlijk temporiseren. Ja, dat is dit jaar dus duidelijk wel gebeurd. En daar speelt de rente zeker ook een rol in. De hogere rente. Het is natuurlijk moeilijker om een huis te financieren. Je krijgt minder geld als je natuurlijk de rente 3% is, als die 1% is. Dus dan moet je dat de huizenprijs laag.
Maar mensen moeten toch wonen? Dus wat doen al die mensen die voorheen een huis kochten? Waar gaan die nu heen?
Nou ja, heel veel mensen zullen blijven zitten in het huis waar ze eigenlijk uit zouden moeten. Hè. Die zouden natuurlijk gaan verhuizen naar een grotere woning. Dat gebeurt niet. En de starters, die blijven bij hun ouders wonen. Dat is op dit moment wel gaande. Ja, dus... die stellen dat steeds meer uit.
Dus je blijft heel lang klein wonen?
Je blijft heel lang klein wonen. Dus je hebt heel veel gezinnen. Ja, ik heb zelf een zus en die heeft nog 3 kinderen thuis wonen. Er zullen er 2 al over de 30 zijn.
Oh ja?
Ja, dat is het.
Moeten we eens een reportage gaan maken.
Ja.
Maar hoe moet het verder, Peter? Want we moeten ook heel veel vluchtelingen huisvesten. En het lukt nog steeds niet om huizen te bouwen, ook door de stikstofcrisis. Waar is de uitweg?
Ja, de uitweg is natuurlijk dat we met meer mensen in één huis gaan wonen. Kijk, dat is natuurlijk de oorzaak van het huizentekort, is natuurlijk de gezinsverdunning. We willen allemaal alleen wonen. We hebben natuurlijk in Nederland nu 9 miljoen, of tussen de 8 en 9 miljoen woningen.
Ja.
Ja, we zijn met 17 miljoen, dus we wonen er met, gemiddeld, wonen we net met 1,8 personen in een huis. Dat is natuurlijk wel aan het gaande. Ja, kan dat in de toekomst nog allemaal zo doorgaan? Heel veel mensen natuurlijk die ouder zijn, de lege nesten, hè, die allemaal in een heel groot huis blijven wonen.
Ja,
en die eigenlijk die willen daar het maximum bedrag voor als ze ergens anders gaan wonen in een kleinere flat. Ja, dan zijn geen mensen die dat kunnen betalen, die hun woningen kunnen opkopen. Dus die blijven ook maar wonen waar ze zitten.
Ja, en gewoon,
dus die doorstroming komt stilstand.
Ja, maar hoe kan je dat stimuleren? Je kan moeilijk zeggen tegen oudere mensen, je moet je huis uit en daar 5 jonge... starters inzetten.
Ja, dan zullen ze op een gegeven moment... dat zou je via de belasting zou kunnen doen natuurlijk. Dus hoe duurder een huis, hoe meer belasting. Dat is het enige wat je daarna kan doen. Het eigen huis, woningforfait en zo. Dat daar aanpassingen aan gebeuren. Dat je woont, dure woningen veel duurder maakt voor de mensen die hier wonen.
Is dat in Nederland fiscaal gewoon niet veel te gunstig?
Ja, in Nederland is het fiscaal. In Engeland weet ik dat bijvoorbeeld. Ja, daar is ook bijvoorbeeld de onroerend goedbelasting. De council tax, zoals het daar heet. Ja, daar is het. Die is veel hoger dan in Nederland. Dus dat was veel meer afhankelijk van je waarde. Dus als je daar een huis koopt van 5 miljoen, dan betaal je blauw aan belastingen. Dat kunnen heel veel mensen permitteren. Natuurlijk, al die bankers in de city en al die sterren, die kunnen dat heel nog makkelijk permitteren. Maar heel veel mensen, die andere mensen niet. Dus het. En dat brengt natuurlijk wel. Dan heeft het een aantrekkelijke natuurlijk om voor mensen om weer door te stromen naar kleinere woningen.
Ja, maar de kans dat het Nederlands kabinet dat doet is vrij klein.
Want op dit moment met de VVD-kabinet zal dat niet gebeuren.
Want dit is gewoon het kabinet van de huizenbezittende klasse, toch?
Ja, dit is het kabinet van de huizenbezittende klasse. Er is wel iets aan gedaan, hoor. Ook door dit kabinet natuurlijk. Dat is de aftrek van de hypotheekrente.
Ja.
Die heeft men wel beperkt. Dus men heeft wel gezegd van de jubelton wordt nu afgeschaft. He, dus men probeert er wel iets aan te doen.
Ja.
Maar men vindt zelf natuurlijk deze ontzettende huizenprijsstijging ook niet wenselijk.
Nee. Maar we hebben wel Hugo de Jonge nu. En we weten, die is heel voortvarend. En die is allerlei maatregelen aan het afkondigen. De vrije huur moet worden beperkt.
Ja.
Hij wil weer regie op de volkshuisvesting. Verwacht je daar een oplossing van?
Nee, niet op korte termijn. Want het is natuurlijk, planologisch is natuurlijk huizenbouw in Nederland ook heel moeilijk. We zijn natuurlijk een land waar niet zoveel ruimte is. En we willen onze groene zones houden. En daar is een tekort aan bouwvakkers. Dat zijn wel twee knelpunten natuurlijk die ook meespelen. Dus dan zouden we natuurlijk weer enkele honderdduizenden Oekraïners die in de bouw zitten, die zouden we hier naartoe moeten halen.
Ja,
oké. Nou, dat valt niet mee.
Nee, goed. Peter, we gaan het over onderwerpen hebben waar ik zelf niet zoveel mee heb. Omdat ik vanaf het begin af aan heb gedacht, dit is tulpenhandel, dit is windhandel. In 2016 kwam ik iemand tegen die zei, je moet nu bitcoins kopen. Soms word ik wel 's nachts wakker en dacht ik, hoe zou mijn leven er hebben uitgezien als ik dat toen had gedaan? We gaan het hebben over crypto en wat jij daarover hebt gezegd.
De cryptomunt die zal dit jaar ook een beetje die discussie zal gaan, ook gaan variëren. Maar de bitcoin zal waarschijnlijk weer een keer omhoog gaan. En die zal er ook een keer weer heel hard vallen. Maar we gaan het in betalingsverkeer gaan we het niet invoeren. Daar is op dit moment te weinig steun voor. Het blijft natuurlijk een ongereguleerde markt. Dus ik denk aan het einde van het jaar dat de chaos rond cryptomunten alleen maar groter zal zijn. Maar dat we er zeker niets mee zullen betalen.
Nou Peter, opnieuw zat je helemaal goed.
Ja, de chaos is enorm op dit moment. Ja.
Ja, hoe groot is die chaos? Is dit het einde van de crypto
dat we hier
zien?
Er zijn natuurlijk op dit moment een aantal schandalen gaande. Hè? Of mensen die natuurlijk gefraudeerd hebben met deze munten. En met name de mensen die in de beurzen bezitten. Ja, dat is natuurlijk onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Het is natuurlijk een heel raar ding, die cryptomunt. In het verleden is hij op niets gebaseerd, is hij omhoog gegaan. Dus ja, hij kan weer op niets gebaseerd omhoog gaan.
Ja.
En zeker natuurlijk als de geldontwaarding, hè, dat op een gegeven moment twijfel ontstaat over de waarde van de eigen valuta's.
Ja.
Dus de overheden geven te veel geld uit, de centrale banken geven te veel geld uit. En dan zeggen mensen toch van, ja, dan kies ik toch liever voor iets imaginairs, maar waarvan tenminste duidelijk is dat er niet meer van kon worden bijgemaakt.
Ja, zei het net als goud. Hè?
Net als goud. Maar dan kan je nog delven natuurlijk, maar de cryptomunten zijn een bepaald aantal, zijn die net een plafond.
Als je heel veel energie erin stopt en heel veel servers gebruikt, kun je toch ook crypto's delven?
Maar er zijn er niet zoveel meer. Van de bitcoin bijvoorbeeld, die zijn al bijna allemaal gedolven. Er zijn er nog een paar honderdduizend of zo zijn er nog te delven. En dat kost zo ontzettend veel energie dat de kosten daarvan niet eens opwegen.
Oké, dus dat neemt nu ook af.
Dat neemt nu af,
van nieuwe crypto's.
En mensen zien natuurlijk dat deze markten gemanipuleerd worden. Hè. Bekend dit jaar was de Dogecoin. Dat is dat ding die Elon Musk op een gegeven moment propageerde. Mm-hmm. Dat was een grap, een cryptomunt die als grap werd gelanceerd. Maar Musk zei, dat is hartstikke leuk, dat ga ik in.
Ja.
Nou, toen volgde iedereen dus dat ding. Ja, dat ging wel verduizendvoudigde in een korte tijd.
Ja.
Ja, en later zei Musk weer van, nou, ik ga eruit, ik verkoop een deel. Ja, toen stortte het weer helemaal in.
Ja, maar is het toch een fenomeen? Als ik jou een beetje beluister, denk je, het is eigenlijk een blijvend fenomeen. Want mensen verlangen naar speculatie, verlangen naar snelle winsten.
Ja.
Dus er zal altijd weer behoefte zijn aan een soort, zo'n soort beleggingsproduct eigenlijk.
Ja, anders zoek je het bijvoorbeeld in de kunst of in wijnen of wat postzegels in het verleden.
Dus dit is gewoon de menselijke hebzucht, is de grote
drijfveer. Mensen zoeken altijd naar een buitenkantje natuurlijk van iets wat je koopt en wat natuurlijk in waarde heel snel stijgt.
Ja.
Ik denk dat was natuurlijk daar was de crypto een voorbeeld van.
Ja. En het gekke is, nu wil volgens mij de Nederlandse bank even zeggen, je moet de crypto gaan reguleren. Ja. Je moet daar toch wat regels voor op gaan stellen, want het is nu het Wilde Westen. Hè? Dat faillissement van die cryptobeurs FTX was daar ook wel een extra trigger voor, denk ik. Van we moeten die cryptobeleggers toch een beetje gaan beschermen. Is dat een goed idee?
Nou, ik ben er niet zo voor. Ik denk dat je gewoon moet zeggen van, we moeten crypto niet hebben. En dat je het of moet verbieden. Nou, het is heel erg moeilijk, omdat je dan naar het buitenland gaat. Dus dat blijft voortwoekeren. Maar als je het natuurlijk deze munten ook gaan uitbrengen. Ja, dan ga je het ook een beetje reguleren. En dan ga je ook eigenlijk zeggen van, ja, het is eigenlijk wel goed.
Je gaat het legitimeren.
Ja, je gaat het veel meer legitimeren.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk niet heel goed.
Maar dus, goed, je hebt reguleren, hè? Dan ga je regels. Dus, moeten ze misschien bepaalde transparantie in acht nemen. Dat is één deel. En het andere deel is, en die beweging was er ook, dat ze zelf een digitale munt uit gaan geven, toch? De ECB of
ja, maar DNB. Dat blijft ook imaginair. Dat blijft wel.
Maar waarom willen ze dat?
Ja, omdat ze denken dat er misschien toekomst in zit. En dat mensen daar vertrouwen in hebben, omdat er niet kan worden bijgemaakt. Dat er een maximum aan zit.
Ja.
Maar goed, waarom de centrale banken dan niet zeggen van, we maken ook een maximum aan onze eigen bankbiljetten uitgifte. We hebben toch al digitaal geld. We betalen toch allemaal al met digitaal geld. Wat voegt toe.
Maar is het dan dat ze dat achter de hand hebben? Van stel dat onze eigen munt ten prooi valt aan inflatie, dat ze op een gegeven moment overschakelen op een digitale munt?
Ja, nou, dat denk ik nog niet. Dat zover denk ik dat niet. Want ik denk ook niet dat dat werkt. Maar wat ik wel denk, dat ze proberen toch die verhalen over die fraudes en dat soort dingen en die schandalen, en dat ze dat proberen weg te halen en dat ze het in iets wat onder toezicht staat van de centrale bank, weer het reguleren. En dat het dan misschien wat beter werkt of tenminste die schandalen weg zijn. Maar ik vind het nog steeds geen systeem om daarmee geld te betalen. Ik geloof er absoluut niet in. Omdat het betaalsysteem werkt op dit moment heel goed, digitaal.
Ja, we hebben gewoon een prachtig betaalsysteem. Hey, nog even naar die cryptobeurs FTX. Hoe kijk je daar tegenaan? Die man zit inmiddels in de gevangenis.
Ja.
Wat is daar nou precies gebeurd?
Ja, daar is natuurlijk op een gegeven moment heeft die man allemaal munten aangetrokken en daar geld mee gehaald. En die is ermee vandoor gegaan. Die is er gewoon een rijk luisleventje mee gaan leiden. Die ging het in allerlei andere dingen storten. Dus ja, die is die heeft dat geld gewoon verdonkere maand.
Oh, dus hij heeft het niet eens. Er was geen serieuze belegging.
Het was geen serieuze belegging. Dus hij is gewoon met het geld ervan doorgegaan.
Maar hoe verklaar je dat iedereen zo'n man.
Ja, het is net als met een piramidespel. Als je dat allemaal vertrouwt, dan ga je niet meer controleren of het. dus ik denk dat vooral te maken heeft. Mensen, in de crypto, als ik morgen een bitcoin ga kopen via een beurs, dan ga ik misschien ook niet kijken waar ik dan zoveel voor betaal. Wat bij die beurs dan terechtkomt. Wat er met dat mijn geld gaat gebeuren.
Ja. Goed, Peter, we gaan toch proberen weer een beetje vooruit te kijken. Om te kijken hoe ons leven er op korte termijn uitziet. Moeten we heel zuinig zijn of juist heel gewoon lekker geld blijven uitgeven? En dan gaan we weer luisteren naar een fragment.
Als deze oorlog nog duurt tot in het najaar en de prijzen van olie en gas blijven stijgen, dan vrees ik dat we niet meer op wintersport gaan. Om een concrete voorspelling te doen.
Nou, ja, ik ga nooit op wintersport, of althans twee dagen naar Winterberg elk jaar. Maar hoe kijk je naar deze voorspelling? Is het je meegevallen?
Nou, er zijn wel een aantal mensen die dit jaar niet op wintersport gaan. Dus ik denk met name de mensen natuurlijk met de middeninkomens en die ondermodaal zitten. Hè? Dus dat die het op dit moment niet kunnen permitteren om op wintersport te gaan.
Ja.
Er is natuurlijk ook een elite. Ja, die zoveel geld verdient, die kan dat makkelijk. En ook de oudere generatie die nog heel veel kapitaal heeft, die kan dat makkelijk. Maar die zal ook zien dat het rustiger zal zijn op de pistes.
Oké. Het is dus niet allemaal gecompenseerd. Want we krijgen allemaal nu per maand 196 euro, geloof ik. En dat is toch niet voldoende om ons bestedingspatroon overeind te houden.
Nee, ik denk dat gaat naar iedereen. Wat ik altijd heel raar vond, want ik heb het zelf dan weggeschonken. Maar het Ja, ik vind dat een heel raar systeem. Dat ook mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Dat zijn de mensen die natuurlijk op wintersport gaan. Dat geld ook krijgen. Dat heb ik altijd.
Maar eigenlijk mensen, groepen. Dus dat zijn vooral middeninkomens die het allemaal net konden betalen.
Die
moeten nu zeggen.
Ja, die willen toch. Die gaan toch wel. Die willen toch wel een kerstfeest vieren. En dat soort dingen. En een verjaardag door laten gaan. En abonnementen van verenigingen. Of van tijdschriften en lidmaatschap van verenigingen, dat vinden ze toch op een gegeven moment belangrijker dan een wintersport. Want wintersport is natuurlijk ontzettend duur.
Ja.
En dat kost ook natuurlijk weer heel veel energie. Dan krijgen we direct nog meer, hè, want er moet meer kunstsneeuw door de klimaatveranderingen opgespoten worden. Ja, dat kost ook geld.
Dus ook daar is het misschien wel deels een gunstige ontwikkeling.
Ja.
Goed, Peter, dankjewel. Dit was de nabespreking, de podcast waarin we terugblikken op 2022. Morgen zijn we er weer met de laatste aflevering. Dan ga ik met Shaila Sitalsingh het politieke jaar doornemen. Graag tot dan.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.